Goedemiddag allemaal op deze middag. Fijn dat jullie allemaal met zulke grote getalen opgekomen zijn. We zijn de laatste tijd eigenlijk anders gewend, dat er maar een klein clubje was. Maar toch erg leuk dat er weer zoveel gekomen zijn. We hopen dat we toch een goede, gezegende middag mogen hebben. Het programma hebben jullie allemaal gehad. Daar staat aardig wat op, daar staat wat dingen op die wij allemaal ook nog niet weten, maar dat zien we vanzelf wel met het declamatorium. Ik wou dan eerst gaan zingen van de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. En na het zingen het woord geven aan dominee De Butter. Sorry voor het ongemak, maar ik had psalm 4 en 5 opgegeven en jullie hebben naar het blad gekeken. Daar staat 1 en 3 op, maar dat komt strakjes. Dus dan hopen we strakjes, als erbij staat, bij punt 7, 4. Ja, goed, Kievit. Dus nu het woord aan de dominee dan.
Als dat nou maar het enige is wat misgaat vanmiddag, dan valt het nog mee. Ik wil met u lezen uit het boek Richteren. Hoofdstuk 13. En dan beginnen we bij vers 11. Richteren 13, het 11e vers. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem: zijt gij die man de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide Manoach: nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en werk zijn? En de engel des Heeren zeide tot Manoach: van alles wat ik tot deze vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok van de wijn voortkomt, en wijn en sterke drank zal zij niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heeren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren: wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord komen zal? En de engel des Heeren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op een rotsteen de Heeren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen, en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam van het altaar. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw: wij zullen zekerlijk sterven, omdat we God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem: zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heere begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. Wij willen samen de Heere ook om zijn zegen bidden. Heere, als we vanmiddag bij elkaar zijn in deze bejaarde middag, dan willen we u ook over ons samen zijn eerst uw onmisbare zegen afbidden. Laat ons dat diep beseffen, Heere, dat wij altijd weer en in alles wat we doen op uw zegen zijn aangewezen. Dat ook de overdenking, de meditatie van uw woord ons echt alleen maar wat zal doen, wat zal zeggen, zal raken, zal leiden als ge er zelf in meekomt met de werking van uw Heilige Geest. En dat wij bij alle andere dingen die op het programma staan alleen maar echt ook gezegend zullen zijn als gij ons zelf bezoekt met uw heil en inkomt in ons midden met uw genade. En dat ook de onderlinge contacten pas echt tot nut kunnen zijn als ze alweer onder uw zegen verkeren. Heere, doordring ons daarvan en geef dat we zo ook aan het begin van ons samen zijn in alle oprechtheid aan u mogen vragen of gij in ons midden zoudt willen zijn. Laat het ons aan niets ontbreken, Heere. Wij danken u ervoor dat velen de gelegenheid hadden om hier te komen, ondanks allerlei bezwaren wellicht. En mogelijk dat er anderen zijn die ook wel hier hadden willen zijn, maar die door allerlei omstandigheden niet konden. Heere, u kent in ieder van ons, ook in onze zwakheden, en zeker ook bij het ouder worden, bij toenemen van de moeite die er dan kunnen zijn in ons leven, de lichamelijke gebreken en de zwakheden en het opzien tegen allerlei zaken. Maar heren, laten we elkaar dan ook maar veel aan u de heren mogen opdragen. En zo ook in de weg die gij gaat, elkaar steeds weer gedenken voor uw aangezicht. Laat uw aangezicht lichten over ons, heren. Niet omdat wij daar recht op hebben of omdat we daar waardigheid voor bezitten. U weet nog veel beter dan wij dat wij alles verbeurd hebben de zondaars zijn. Zie nochtans op ons neer, in ontferming, en zegen ons uit uw volheid. Om Jezus wil. Amen. In adventstijd staan wij natuurlijk altijd stil bij een gedeelte uit het woord van God, waarin het gaat over datgene wat de Heere allemaal gedaan heeft voordat de komst van de Heere Jezus in het vlees werkelijkheid werd. Vanaf het allereerste begin, beginnend bij het derde hoofdstuk van Genesis, lezen we al van de komst van de Heere Jezus Christus. De beloften omtrent die komst worden ons daarin al gegeven. Denk maar aan de moederbelofte. En van stap tot stap heeft de Heere dat heilsplan dat hij gemaakt had verder ontvouwd en aan het volk Israël bekendgemaakt. Via allerlei profetieën die wij ook in de schriften opgetekend vinden. Ook via allerlei gebeurtenissen die plaatsvonden onder zijn voorzienige leiding. En in welke gebeurtenissen we soms ook hele duidelijke voorafschaduwingen zien van wat de Heere Jezus in deze wereld zal komen doen. En een van die gebeurtenissen waarin zo'n voorafschaduwing heeft plaatsgevonden is datgene wat we gelezen hebben, trouwens in dat hele 13e hoofdstuk van het boek Richteren, dat ons begint met te vertellen dat de Heere van plan is om aan het volk Israël verlossing te gaan schenken, althans het begin van een verlossing. Het volk dat in die tijd verdrukt werd, overheerst werd door de Filistijnen, waardoor veel van hun vrijheid weg was en waardoor ze eigenlijk een heel moeilijk bestaan hadden. Dat gebeurde trouwens wel meer in die tijd die we de Richteren tijd noemen. God heeft keer op keer zijn volk bezocht met plagen en daar had de Heere aanleiding toe in de zonde van het volk. Maar in al die omstandigheden heeft de Heere toch ook weer uitkomst gegeven. Hij verwekte weer een richter. Op het noodgeschrei van het volk Israël antwoordde de Heere en dan gaf hij verlossers. En dan gaf hij door die verlossers ook verlossing. Merkwaardige in de geschiedenis die vanmiddag voor ons ligt is dat er op dat moment, althans het woord van God vertelt ons daar niets van, geen roepen uit de nood is geweest. Dat het volk kennelijk zo murrel geslagen is door de Filistijnen en door de verdrukking van hun kant, dat ze als het ware alle moed kwijt zijn geraakt en dat ook de weg omhoog voor hen een onbegaanbare weg leek te zijn. En we lezen dan ook niets van het volk klaagde de Heere achterna of ze riepen uit de nood of ze op een andere manier dat ze de Heere nodig kregen. Hier blijkt heel duidelijk dat als God dan toch verlossing gaat geven en als hij een verlosser gaat beloven, dat het dan eenzijdig werk van de Heere is. Dat het voortkomt uit het soevereine welbehagen Gods. De Heere is er dit keer niet eens om gevraagd. Nou, dan kennen we denk ik toch wel in ieder geval in grote lijnen de geschiedenis die ons vertelt van de vrouw van Manoach die ergens op een gegeven ogenblik in het veld is en dan komt er een man bij haar op bezoek in dat eenzame plekje ergens in het veld van het gebied waar zij woonde. En die man die ze niet herkent, die doet haar de mededeling, die brengt haar de boodschap dat ze een kind zal krijgen. En hij vertelt haar tegelijkertijd dat ze zich in haar zwangerschap moet onthouden van allerlei vrucht van de wijnstok en dat ze ook dat kind op een bepaalde manier zal moeten opvoeden, want hij zal vanaf het moment van zijn geboorte een Nazireër Gods zijn. Zij is erg onder de indruk van die boodschap, vertelt uiteraard aan haar man Manoach wat haar overkomen is en Manoach bidt de Heere of hij die boodschapper nog een keer wil zenden. En de Heere verhoort dat gebed. Die boodschapper die komt nog een keer. Weer verschijnt hij aan de vrouw van Manoach. En zij haast zich om haar man op de hoogte te stellen. Hij onmiddellijk gehoorzaamt hij aan haar roepstem. En zo hebben ze samen een onderhoud met die man die later in voor hen blijkt een engel des Heeren te zijn. En dat ontdekken ze door de wonderlijke dingen die hij doet. Want behalve dat hij die boodschap nog een keer herhaalt en nog een keer uiteenzet wat dan inderdaad de manier moet zijn waarop de vrouw van Manoach zichzelf gedragen moet en waarop ze haar kind, als het geboren is, zal moeten opvoeden en grootbrengen. Gebeurt daar ook dat wonderlijke dat die engel des Heren in één keer verdwijnt. En daar heeft Manoach de conclusie uitgetrokken dat het een engel des Heren was. Hij voer op in de vlam van het altaar. Iets wat natuurlijk nooit gebeurt, wat op een goddelijk wonder wijst, wat tegelijkertijd ook het hele bijzondere van deze boodschapper duidelijk maakt. En dan slaat Manoach de schrik om het hart. En daar wil ik u even bij bepalen, bij de reactie van Manoach, zowel als van zijn vrouw, op de boodschap die ze gekregen hebben en op het wonderlijke gedrag van die boodschapper. Manoach zeide, vers 22, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit. Twee mensen die dezelfde boodschap hebben gekregen, die van dezelfde dingen getuigen zijn geweest, die het wonder hebben gezien dat deze boodschapper ineens uit hun gezicht weg was, opgenomen, opgestegen in de vuurvlam van het altaar. Twee mensen die allebei gehoord hebben dat de Heere in zijn goede tierenheid zijn volk zal gaan bezoeken en dat hij daartoe een verlosser aan het verwekken is. Hij moet dan nog wel geboren worden, hij moet dan nog ook wel een bepaalde leeftijd bereiken, maar de Heere is begonnen. Zo zegt hij zelf via die boodschapper en de conclusie is duidelijk, het is een boodschapper Gods. Ze hebben, zo zegt hij zelf ook, Manoach, God gezien. Twee mensen die van God die boodschap hebben gekregen en die gehoord hebben dat de Heere aan de verlossing van zijn volk werkt. En wat een verschillende reactie. De een groot, vervuld met grote vrees en de andere sprekend vanuit een groot geloof. En toch allebei mensen die, naar we mogen geloven en zeker naar het oordeel der liefde, geen vreemdelingen van het leven der genade waren. Hoe komt dat, dat de een vol vrees is en de ander gelovig reageert? Hoe dat komt, laten we eerst eens letten op wat ze eigenlijk zeggen. Maar Noach zegt, wij zullen zekerlijk sterven. En dat is de gangbare opvatting in zijn dagen. Zo dachten de Joden erover, als een mens op de een of andere manier in aanraking geweest is met God, als die God gezien heeft, iets van God gezien heeft, een boodschapper van de Heer vanuit de hemel gezien heeft, dan is die in aanraking gekomen met de onzichtbare dingen, met de heilige dingen, en dan is dat zijn dood. Zo dachten ze, zo denkt ook hij. En hij ziet helemaal over het hoofd wat er gebeurd is, wat er gezegd is, wat de Heere beloofd heeft. Hij ziet alleen maar dat ene, God hebben we gezien. En God is een verterend vuur. En nu zijn we nog wel ontkomen op dit moment, maar dat is maar uitstel. We moeten zekerlijk sterven. Hij zegt niet, we zullen misschien wel moeten sterven. Stel je nou eens voor dat deze ontmoeting met die engel onze dood zou betekenen. Nee, hij is ervan overtuigd. We zullen zeker sterven. Dan vergeet hij dus, zei ik al, alles wat die engel gezegd heeft. Vergeet hij dus de belofte die de Heere gedaan heeft. Vergeet hij dat die vrouw waarmee hij getrouwd is, te horen gekregen heeft dat ze een kind zal krijgen. En dat ze nu al precies weet hoe ze dat kind moet opvoeden, waar ze zichzelf van moet onthouden en dat dat kind een hele bijzondere bestemming en een afgezonderd leven zal krijgen. Alsof dat allemaal niet meer gezegd is, alsof dat helemaal niet meer waar is, alsof dat alleen maar verbeelding is, ziet deze man nog maar één ding: wij zullen sterven. En dan kun je zeggen, hij is vervuld van grote vrees, maar eigenlijk moeten we zeggen, hij is alleen maar vervuld van ongeloof. Ongeloof. En ongeloof reageert zo. Ongeloof zegt altijd, het kan niet. Zacharias, als de engel bij hem verschenen is en hem de geboorte van Johannes de Doper heeft aangekondigd, dan zegt hij ook, het kan niet. Waarbij zal ik het weten? Mijn vrouw is oud, ik ben oud, het kan niet meer. Dat is altijd de taal van ongeloof, omdat ongeloof alleen maar let op wat zichtbaar is. En omdat ongeloof geen rekening houdt met God. En niet met de mogelijkheden die er altijd nog bij God zijn, ook al zijn de onze uitgeput. Ongeloof doet altijd tekort aan de macht, aan de almacht, aan de trouw, aan de waarachtigheid, aan al de deugden Gods. Daarom is ongeloof zo gruwelijk in Gods ogen. Omdat het zijn woord verdenkt. Omdat het zijn woord ontkent. Omdat het alleen maar rekent met wat bij ons eigenlijk mogelijk is. En God, ja, klein of heel gering acht. Zijn vrouw heeft hetzelfde gehoord. Zei het dan dat zij het twee keer gehoord heeft. Zijn vrouw heeft hetzelfde gezien en ze zegt tegen haar man, en hier is nou echt een vrouw die een hulp tegenover haar man is. Hier is echt een vrouw die ook wat zij van de Heere geleerd en ontvangen heeft gebruikt om haar man op zijn rechte plaats, zijn juiste plaats te brengen. Zijn vrouw zegt, nee, als de Heere dat van plan was, eigenlijk is het heel logisch wat ze zegt, als de Heere dat van plan was, ons te laten sterven, als hij lust had in onze dood, dan zou hij ons offer niet hebben aangenomen, dan zou hij ons dit alles ook niet hebben laten zien, en dan zou hij ons ook dit alles niet hebben laten horen. Dat is, je zou zeggen, eigenlijk zo logisch als wat. Geloven is, wat sommige mensen zeggen, niet een sprong in het duister. Maar geloven is alleen maar rekening houden met wat God gezegd heeft. En daarop steunen. Geloven kan dan ook alleen maar als het een basis heeft. Als het ergens op staan kan. Als het ergens vanuit mag gaan. Als er beloften Gods onder liggen. En geloven is dan niet rekenen met het zichtbare, maar met het onzichtbare. Niet rekenen met wat bij ons misschien mogelijk of onmogelijk is, maar rekenen bij alle dingen die bij God mogelijk zijn. Het geloof van deze vrouw is niet zomaar een greep in het donker, waarbij ze ook nog mis kan grijpen. Het geloof van deze vrouw gaat terug op wat God heeft gezegd, wat God heeft getoond en wat God van hun hand heeft aanvaard. Het offer heeft hij aanvaard. Hij heeft getoond dat hij de God van het wonder is. Dat zei die engel ook. Mijn naam is wonderlijk en hij handelde wonderlijk en hij heeft gesproken van verlossing. Het is helemaal geen geloof met opsmuk. Het is helemaal geen geloof dat voor zich laat trompetten. Het is alleen maar geloof dat simpelweg voortvloeit als resultaat van het werk van de Heilige Geest. Dat voortvloeit uit wat God heeft gezegd. En zo eenvoudig is het eigenlijk. We moeten voor onszelf niet het idee hebben dat geloven alleen maar iets heel bijzonders is. Ja, ik begrijp me niet goed, niet verkeerd. Het is natuurlijk heel bijzonder. Als een mens die van nature alleen maar een stuk ongeloof is, gaat geloven, dan is dat heel bijzonder. Dan is dat vrucht van een bijzonder genadewerk van de Heere. Maar ik bedoel het in die zin dat we van ons, van het geloof, van het ware geloof, niet iets moeten maken waarbij de onmogelijke dingen en de onvoorstelbare dingen alleen maar werkelijkheid worden. Geloven is in de grond van de zaak een eenvoudig werk. Het is eigenlijk dit: God heeft het gezegd, dus is het waar. Geloof je dat dan? Bewijs het dan eens, dat kan ik niet bewijzen. Laat het eens zien, dat kan ik ook niet. Wat kun je dan? Niks anders dan, hier staat het en het is Gods woord en daar verlaat ik me op. Meer niet. Dat is je vasthechten als ziende de onzienlijke. Dat is het bewijs van de zaken die je niet ziet. Meer is het niet. Maar minder ook niet. En dan hoeven we er verder helemaal niet zoveel ingewikkeldheid bij omheen te bouwen. Maar dat is het echte geloof. En dat is nou één van tweeën. Hier waren twee mensen die hetzelfde hadden gehoord, die dezelfde boodschap hadden gehad en die toch zo verschillend reageerden. De een zei, het kan niet, we gaan sterven. En de ander zei, we gaan helemaal niet sterven. Want God heeft gesproken. En God heeft zijn genade geopenbaard. En God heeft zijn toezeggingen gedaan. De een zegt, nou loopt het af met ons. En de ander zegt, nee, nou begint het pas met ons. Twee verschillende mensen. En waar komt dat verschil nou vandaan? Natuurlijk, als het gaat over de reactie die de boodschap van het evangelie in een gemeente of in een volk of tussen twee mensen of ja, zelfs ook tussen een man en een vrouw of tussen leden van een gezin kan hebben, dan moet je in de eerste plaats rekening houden met de Heere neemt de een aan en de ander niet. De een en de ander niet. Maar hier, ik geloof dat ik toch wel mag zeggen, ik zeg het maar weer naar het oordeel der liefde, het waren twee kinderen Gods. Het waren allebei mensen die bij de Heere bekend waren. Het waren allebei mensen die de Heere ook hadden leren nodig krijgen in hun leven. En dan zie je dat onder degene die toch de gekenden des Heeren zijn, de reactie op dezelfde boodschap soms ook nog zo verschillend is. Waar komt dat vandaan? Is dat ook soevereiniteit? Zo mag je er inderdaad over spreken, want de Heere geeft het aan de een en de ander, die moet er soms bedrukter door. De Heere geeft aan de een een overvloediger en een vaster en een sterker geloof, terwijl de ander veel meer bestrijding en tegenspoed in zijn wegen ontmoet. Maar het is ook een verschil dat veroorzaakt wordt van hoe is een mens nou met de dingen werkzaam? Hoe is een mens nou bezig met het door God geopenbaarde? Houdt hij het voor waarachtig? Wil hij het voor waarachtig houden? Begeert hij ook om uit dat geopenbaarde woord van de Heere te leven? Of geeft hij al te gemakkelijk opening aan die toch altijd aanwezige verdorvenheid in zijn hart, waardoor hij altijd toch ook weer een neiging zou hebben om het door God geopenbaarde woord in twijfel te trekken? En daar waarschuwt de Heere nou de zijne zo ernstig voor in zijn woord. Daarom staat deze Manoach hier niet als een mens waarvan we moeten zeggen, nou die is tenminste realistisch. Maar we moeten van deze Manoach leren dat het zo niet moet. En wat een zegen dat die man dan toch nog een vrouw op zijn pad gekregen heeft. Die hem kan terechtwijzen en die hem kan onderwijzen en die hem kan bemoedigen en die hem kan leren. Man, denk toch zo niet. Wees toch zo niet afkerig en verwerp dat woord van de Heere toch niet. Maar die Manoach, zijn vrouw, een vrouw die voor ons verder helemaal onbekend gebleven is, waarvan de Heere het niet eens nodig gevonden heeft dat we de naam zouden kennen. We kunnen ze dus niet eens op dat niveau plaatsen van Sarah en Rebecca en van andere vrome vrouwen die we in het woord van God getekend krijgen als moeders in Israël bijvoorbeeld. Een helemaal een onbekende vrouw waar je verder eigenlijk ook niks van weet en niks van hoort. Maar ook onder die onbekenden heeft de Heere ze, die hij begiftigd heeft met dat waarachtige geloof en die ook in de oefening van dat geloof zich niet tegen God verzetten, maar zich door die geest Gods zoeken te laten leiden. Om niet alleen maar te geloven, maar ook op te wassen en toe te nemen in het geloof. En zij geeft ons verder, de onbekende vrouw van Manoach, geeft ons onderwijs ten aanzien van hoe wij met Gods belofte moeten omgaan. Het is gezegd. Het staat geschreven. En het is van God afkomstig. En daarom is het waar. En daarom zegt ze tegen haar man, laten we daar de vinger bij leggen. En laten we zo met dat woord van God, blind in de toekomst, gewillig in het gebod en in de belofte, het verder aan de Heere overlaten. En echt, zegt ze, we zullen niet sterven. Want ik moet dat kind toch krijgen. En we moeten het toch samen opvoeden. En de Heere gaat toch verlossing schenken. Nou, maakt u de toepassingen dan maar. God is genadig en daarom laat hij het ons horen. God heeft geen lust in onze dood en daarom horen we het evangelie. God heeft geen lust in onze dood en daarom beleven wij deze adventsdagen nog. En we mogen het horen dat de Heere gaat verlossen. Dat de Heere al aan het verlossen is en dat de Heere de verlosser al lang gegeven heeft. En dat hij niet rusten zal voordat hij zijn verlossingswerk af zal hebben. En als die dingen nou gezegd zijn, wat doen we er dan mee? Zijn ze voor ons dan ook net zo waarachtig en getrouw als dat ze voor de vrouw van Manoach waren? En zeggen wij dan net als zij, maar God heeft het gezegd. En daarom is er voor ons hoop, is er voor ons verwachting. Mogen we het bij de Heere zoeken, mogen we het bij de Heere neerleggen. Mogen we de Heere aan zijn eigen belofte herinneren. En mogen we vertrouwend alles in zijn handen leggen. En dat geldt voor onszelf. En dat geldt voor de kerk des Heren, zoals dat hier ook voor het volk Israël gold. Dan mag zo'n vrouw nog dienstbaar zijn om de woorden Gods betrouwbaar te achten, waar straks het volk waar ze bij hoort ook de heerlijke werkelijkheid van zal mogen ondervinden. Wel, zo liggen er in het woord van God onderwijzingen. En ik hoop dat we ze ter harte mogen nemen. En dat we mogen ervaren dat dat woord van God ook vandaag nog net zo waar is als dat het altijd geweest is. We zingen Psalm 93. En dan ziet u dat er daarna nog een paar andere liederen op dit papier staan die we met elkaar zullen gaan zingen. Nou, dan zal ik ze nu allemaal aankondigen. Dan hebben de luisteraars aan de kerktelefoon wetenschap van wat we gaan zingen. Eerst 93, 1 en 4. Dan de lofzang van Maria 1 en 7. En dan 98, 1 en 2. Dus nog een keer 93, 1 en 4. Maria's lofzang 1 en 7. 98, 1 en 2.
een declamatorium. En dat openen we met het zingen van Psalm 118, vers 3. Eerst moet de fluit nog gestemd worden met het orgel.
Er is eerst samenzang 118 vers 3. Het staat op het programmablad afgedrukt. Ja? Ja, dat staat 13, maar het is 3. Oh, het is 13. Is het, oh, dan hebben wij het fout niet nagekeken. Zo? Maar zo, ja. Zo is het wel goed. Eens kon de mens geheel zijn leven besteden in de dienst van God. Het was zijn vermaak God eer te geven, te leven volgens zijn gebod. Hij was met heel zijn doen en denken op God en op zijn dienst gericht. De Heere dienen op zijn wenken was zijn vermaak en liefdeplicht. Maar wat gebeurde is weten we allen, want Adam viel en wij in hem. We zijn de Satan toegevallen en luisteren nu naar zijn stem. Hij is nu koning in ons leven. Wij zijn zijn slaaf en onderdaan. We worden door hem voortgedreven, tenzij God zelf ons stil doet staan. Als God ontsluit ons hart en oren, dan zien we wel hoe erg het is dat wij niet naar de Heere horen, maar naar de vorsten der duisternis. Dan gaan we onze schuld beklagen en wordt de zonde ons tot smart. Dan gaan we aan de Heere vragen: wees u toch koning in mijn hart. Voor zulke mensen, zo verloren, die niet meer luisteren naar hem, gaf God zijn zoon. Hij werd geboren in het kleine stadje Bethlehem.
MUZIEK Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Hij is de allerhoogste koning en hij regeert het gans heelal. En toch was zijn geboortewoning niet anders dan een beestenstal. God had hem reeds beloofd in Eden, zoals hij als het zaad der vrouw, als vorst het slangenzaad vertreden en Satans kop verpletteren zou.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Van hem mocht Jacob profeteren. Er zal uit Judas nageslacht een koning opstaan en regeren, met grote majesteit en kracht. Een ster, zo werd reeds vroeg vernomen, zal God uit Jacob opdoen gaan. Uit Israël zal een scepter komen, hij zal de vijanden verslaan. Hoe horen we ook David roemen, in hem zijn Heere en zijn Zoon? Ja, hij mag hem een heerser noemen, rechtvaardig zittend op zijn troon. Lang hebben Israëls profeten daartoe door woord en geest geleid, het wachtend Israël laten weten, het heil dat God zijn volk bereidt.
Als koning zou hij straks verschijnen, maar toch zo nederig en klein. Hij zou ten goede van de zijnen de leidende verlosser zijn. Als held, als koning zou hij strijden met Satan door en hel en graf. Zo zou hij al zijn volk bevrijden van de eeuwige welverdiende straf. Hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden.
Maar velen dachten in die dagen alleen aan aardse roem en macht, dat hij de straf voor hen moest dragen. Daar werd zo weinig aan gedacht. Een koning met veel aardse zegen verwachtte men wel in die tijd, maar niet een die door diepe wegen zou ingaan tot zijn heerlijkheid. Een koning die een weg van lijden, van dood en graf zou moeten gaan, daar kon men zich niet in verblijden. Dat werd door velen niet verstaan. De tijd was bijna aangebroken dat de Messias komen zou. De koning van wie was gesproken in het paradijs als het zaad der vrouw.
Go. Een engel wordt door God gezonden. Hij daalt naar de aarde van omhoog om aan Maria te verkondigen: u vond genade in Gods oog. Vrees niet, de Heer heeft u verkoren tot moeder van zijn eigen zoon. Want hij die uit u wordt geboren zal eeuwig heersen op zijn troon.
Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde hebben.
U zult zijn naam straks Jezus noemen, want zalig maken is zijn werk. Zijn volk zal hem straks eeuwig roemen als zaligmaker van zijn kerk. Dit wonder gaat het verstand te boven, maar wat Maria heeft gehoord, mag ze uit genade wel geloven. Ze steunt op Gods onfeilbaar woord. Maria mag haar lofzang zingen, waarin ze God de ere geeft, voor al de wondergrote dingen die hij aan haar bewezen heeft.
De koning komt. Hij wordt geboren, zoals voorzegd, in Bethlehem. Nu wordt een volk door schuld verloren, behouden door het geloof in hem.
Thank you.
Daar komen herders en ze knielen eerbiedig voor hun koning neer. De vrede Gods vervult hun zielen. Ze keren vol van blijdschap weer. En als ze mensen tegenkomen, vertellen ze het overal wat van de engel werd vernomen en wat ze zagen in de stal. De Heere wil dat vreemde wijzen op reis gaan, door zijn hand geleid, om Israëls koning te bewijzen aanbidding, eer en heerlijkheid. Ze vinden het kind, hun heer en koning, niet in de stad Jeruzalem, maar in een nederige woning in Davids stad in Bethlehem. Als zij de woning binnentreden, zien ze geen uiterlijke pracht. Toch hebben ze hem aangebeden en door het geloof hem eer gebracht.
Dit alles is al lang geleden. Maar wat verandert door de tijd? Hij heerst tot op de dag van heden, ja, tot in alle eeuwigheid. We mogen uit de Bijbel horen: Gods Zoon kwam in die donkere nacht om het werk van Satan te verstoren en te verbreken door zijn kracht. Hoe koninklijk heeft hij gestreden aan het kruis met heel de helle macht. Daar heeft hij Satans kop vertreden en uitgeroepen: 'T is volbracht.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou.
Ik is Hij ook koning in ons leven? En luisteren we naar Zijn stem? Verlangen wij Hem eer te geven? Gaat onze liefde uit tot Hem? Of nemen dingen van de aarde geheel ons hart en leven in? Heeft geld en goed de meeste waarde? En doen we het liefst ons eigen zin? Kom, laat ons dan de Heere smeken en tot Hem roepen, telkens weer, of Hij ons harde hart wil breken en ons doen leven tot Zijn eer. Doe ons steeds zoeken wat U boven voor al uw kinderen hebt bereid. Leer ons eerbiedig U te loven, reeds hier en straks in heerlijkheid.
Mag ik van deze plaats de dames, groot en klein, en de heer heel hartelijk bedanken wat jullie voor ons te horen hebben gebracht. Het was echt schitterend. Hartelijk dank, Aja. En en dan is er nu pauze.
Is die lang genoeg?
Ja, dan. Ja. Ja, we gaan ook.
Zullen we maar beginnen?
Ja, goed.
Daar staat aangekondigd dat mevrouw Bom Heijboer de vertelling zou doen, maar door omstandigheden dat Jan Jaap in het ziekenhuis lag, is daar een beetje verandering in gekomen. Die had er eigenlijk niet veel gelegenheid voor en nu hebben we Erma But weer bereid gevonden om voor onze vertelling te houden. Dus Erma, jij hebt het woord.
Abraham heet hij, maar iedereen noemt hem Bram, ouwe Bram. En Bram is ook echt oud, want Bram heeft de leeftijd van de zeer sterken al bereikt. Het zal niet meer zo lang duren of hij wordt 90 jaar. Bram is een forse sterke kerel, breed geschouderd, handen als kolenschoppen, krom van het harde werken. En altijd heeft hij zijn zwarte pet op. Binnenshuis en buiten, zomer en winter. Dat is Bram. Het huisje van Bram is ook oud. Het ligt diep verscholen in de polder. Wel een paar kilometer van het dorp vandaan. Het ligt aan een vaart, aan een breed stuk water, waar Bram altijd fuiken in heeft staan. Nu gaat hij niet meer zo vaak het water op, maar vroeger wel. Het ligt er prachtig, het oude huisje van Bram. Bram woont er helemaal alleen. Het huisje is ook niet zo groot, maar hij heeft er altijd gewoond, samen met Keetje, zijn vrouw. 15 jaar geleden is Keetje gestorven. Toen bleef hij alleen achter in het huisje aan de grind. Keetje was een vrouwtje die altijd naar de kerk ging. Bram niet. Bram ging eigenlijk nooit naar de kerk. Hij heeft het Keetje nooit verboden. Ach nee, nooit. Maar toen Keetje ouder werd en ze eigenlijk zelf ook niet meer naar de kerk kon gaan, toen kwam er wel eens bezoek van de kerk. Een afgevaardigde namens de kerkenraad. Bram zorgde dan altijd, als hij wist dat ze kwamen, dat hij niet thuis was. Want daar hoefde hij echt niet bij te zijn. Laat Keetje dat maar opknappen. Ik zorg dat ik er niet ben. En als Bram wist ze zijn weg, dan ga ik weer terug. Zo is het altijd gegaan. Totdat Keetje stierf. Toen was Bram alleen. Toen kwam er gelukkig ook nog wel eens iemand van de kerk. Maar Bram was daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Dan kwam die, en dan kwam die, en vaak was het zo'n jonge snuiter met zijn gezever. Bram wilde er eigenlijk niets van weten. En als het dan wat later werd en hij wilde nog een stukje lezen, dan deed Bram de lamp heel laag draaien, zodat degene die bij hem op bezoek was niet eens een stukje uit de Bijbel kon lezen. Als hij lezen wilde, deed hij dat zelf wel. En bidden, dat had Keetje hem geleerd, deed hij 3 keer op een dag. En dat was genoeg. Dat hoefde die man echt niet met hem te doen. Als er bezoek kwam van de kerk en als ze te lang bleven zitten naar Bram's zin, dan ging Bram alvast staan en hij liep eens naar de deur en hij keek eens achterom of hij zeggen wilde: je tijd is wel om, je mag van mij wel vertrekken. En als de ouderling die daar dan binnen zat dacht: ik kan beter maar vertrekken, stond hij op. En ongeduldig stond Bram bij de deur en gaf hem nog een stevige handdruk. En dan vertrok de afgevaardigde weer van de kerk, teleurgesteld naar huis. En op de eerstvolgende vergadering werd het weer gemeld. Bij oude Bram kwam het niet tot een goed gesprek. Hij zag je liever gaan dan komen. En zo bleef Bram heel eenzaam en van bezoek verstoten achter. Er was een nieuwe dominee gekomen op het dorp. Een jonge predikant. Het was een lange, slanke kerel met een mager gezicht. Heel erg vriendelijk. En de mensen zeiden dat hij een heel aangename stem had als hij preekte. En als hij preekte en in zijn betoog was, dan zwaaide hij met zijn armen op de stoel. De kinderen vonden het aangenaam om naar hem te luisteren. Maar de dominee was onzeker. Erg onzeker. Als hij rondkeek in de kerk, keek hij de mensen niet aan. Hij durfde dat eigenlijk niet zo. Want zijn goed verzorgde preek met zorg gemaakt, hij was bang dat hij de draad kwijt zou raken. En hij durfde de mensen zo niet aan te kijken. Want dan raak ik in de war, denkt hij. Het enige wat hij deed was op zijn papiertje kijken en achter in de kerk naar de donkere deur. De dominee kreeg ook heel veel kritiek op zijn preken. Een heleboel mensen zeiden het: je kan zien hoor dat hij nog maar pas begint. Het is echt nog een nieuweling. Helemaal niet bevindelijk, zei een ander weer. Een volgende had er weer iets anders van. Moet nog veel leren. Zit eigenlijk niet veel in. Gelukkig waren er ook anderen in de kerk. De meesten van de kerkenraad zeiden het ook tegen elkaar. Het is dominee zijn eerste gemeente. Hij is nog heel erg jong. Hij moet ook inderdaad nog een heleboel leren. Maar we weten toch dat hij goed studeert. Hij werkt er hard voor. Dat weten wij. En met Gods hulp zal het gaan. En als wij hem met liefde begeleiden, dan komt het goed. Dat werd ook gezegd in de gemeente. De dominee wist er alles van. Hij wist precies waar de scheidslijn liep door zijn gemeente. Mensen die kritiek hadden en mensen die hem mochten, die waren er allebei. Maar de dominee, het drukte hem neer dat de mensen hem zoveel kritiek gaven. Hij had het niet verwacht. Het viel hem eigenlijk zo tegen. Hij had er zo naar uitgezien om predikant te worden en een eigen gemeente te hebben. Maar het viel allemaal zo tegen. En nu, met de kerstdagen voor de deur, zag hij er tegenop om de kansel op te gaan. Preken met de kerstdagen, met oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen, dan de gewone zondagen nog. Hij vond het zoveel. Hij vond het zo moeilijk. Hij had het er ook erg moeilijk mee. En niemand kon dat eigenlijk aan hem merken. Alleen zijn vrouw. Hij wist met hoeveel zorg hij altijd bezig was. Zij wist hoe hard hij werkte. En 's avonds mocht ze vaak haar knieën buigen en haar man aan de Heere opdragen. Of hij hem alles wilde geven wat hij nodig had. Het was winter. Het was heel erg koud. Het had hard gevroren en gesneeuwd. Het was inmiddels half december geworden. Het huisje van Bram lag helemaal diep verscholen achter de bevroren knotwilligen. Aan het riet langs de vaat was allemaal rijp gekomen. Het was een prachtig gezicht als je het huisje van Bram zo zag staan. De rook uit de schoorsteen kringelde naar boven naar de blauwe lucht. Bram was veel in huis. Hij was veel binnen. Kwam niet zo vaak buiten. Ja, één keer op een dag moest wel. Dan moest hij water halen uit de vaat. Want water moest er blijven. En omdat het bevroren was, moest hij ervoor zorgen dat het wak, wat vlak voor zijn huis gemaakt was, open bleef. Want geen water, dat kan niet. Bram zit voor het raam. Hij piekert zoals hij nog nooit gepiekerd heeft. Het is bijna kerst. Heeft het hem eigenlijk ooit wel iets gezegd, de geboorte van dat kerstkind? Keetje las er vaak over. En dan luisterde hij vol belangstelling. Keetje kon goed voorlezen. Keetje bad ook met hem. Maar toen Keetje er niet meer was, heeft hij de Bijbel dicht gedaan. En er eigenlijk nooit meer in gelezen. Bidden deed hij wel. Dat had hij Keetje beloofd. En uit respect voor haar is hij dat voor en na het eten altijd blijven doen. Als Bram zo zit te denken, zijn lichaam wordt minder. Hij voelt het. Het is niet meer zoals vroeger. En Bram weet, als het lichaam achteruit gaat en de gebreken komen, en hoe oud is hij al? Bijna 90. Wanneer zal voor hem het einde komen? Bram weet heel goed wat de dood betekent. Keetje heeft het altijd tegen hem gezegd, Bram. Als je sterven gaat, is het niet afgelopen hoor. Bram weet heel goed. In de natuur is dat zo. Er is een begin aan het leven, maar er is ook een einde aan het leven. En zo is het ook bij de mensen. Er is een tijd om geboren te worden, maar ook een tijd om te sterven. En als Bram daaraan dacht, kan het hem angstig maken en onrustig. En de laatste dagen voelt hij het. Zijn lichaam wil niet meer zo. Het duurt zo lang 's morgens voor hij op gang is. En voor hij buiten water heeft gehaald en de dieren heeft gevoerd. Het gaat niet meer zo als eerst. Als de dood komt, wat dan? Hij heeft zoveel vragen, die Bram. Kon hij maar eens met iemand spreken? Maar is het zijn eigen schuld niet, dat er nooit eens iemand bij hem komt? Heeft hij eigenlijk niet iedereen buiten de deur gehouden? Bram zou nu wensen dat er eens iemand van de kerk kwam, waar hij eens mee spreken kon. Maar hij heeft toch zelf laten merken, ga maar weg. Hij zag ze toch liever gaan dan komen. Bram heeft zijn middagdutje gedaan. Hij gaat naar buiten. Hij heeft zijn duffelse jekker aangedaan, zich goed en warm aangekleed. Want hij zal de dieren gaan verzorgen. Hij heeft wat kippen en een geit. En Bram gaat naar buiten. Het is inderdaad guur en koud. Ook al schijnt de zon een beetje. Als Bram de dieren heeft verzorgd en op de vlonder staat die aan het voor zijn huisje is gemaakt bij het water, ziet hij de eenden zo voor zich en die heeft hij gevoerd. En hij staat wijdbeens zo over het water en over het besneeuwde land te kijken. En werkelijk, wat ziet hij daar nu toch in de verte aankomen? Een schaatser over het ijs. Dat gebeurt toch echt niet iedere dag. En met verbazing kijkt Bram die schaatser aan. Het is een jonge kerel, je kunt het zien. Hij maakt mooie brede slagen en zijn armen zwieren van rechts en naar links. Als de schaatser dichterbij komt, dan denkt Bram, die man heeft de vaart er wel in. Hij zal toch de bocht wel opmerken die voor zijn huisje in de vaart loopt. Gelukkig, de schaatser merkt het en hij wil zijn rechterbeen over zijn linkerbeen gooien. En wat er misgaat, Bram begrijpt het echt niet. Maar er gebeurt echt een ongeluk. Of er een scheur zat in het ijs. Of dat de schaatser het verkeerd heeft gedaan, Bram weet het niet. Maar opeens gaat de schaatser onderuit. En hij glijdt zo met zijn volle gewicht over het ijs in het bak van Bram. Hij ziet het zo voor zich gebeuren. Had hij maar geroepen, maar het is al gebeurd. Zo snel is het gegaan. Bram staat verbijsterd te kijken wat te doen. Het ergste van alles is dat de schaatser met zijn hoofd onder het ijs is geschoten. En dat is levensgevaarlijk, weet Bram. Hij moet helpen, dat kan niet anders. En hij aarzelt geen ogenblik. Hij schopt zijn klompen uit, gooit zijn jas uit en laat zich in het water zakken. Want hij ziet hoe de schaatser spartelt met zijn benen boven het wak, maar hij kan zijn hoofd er niet van onder krijgen. Dus Bram moet wel helpen. Bram kan totaal niet zwemmen, maar hij weet dat je op die plaats kunt staan. Gelukkig dat hij hier zo bekend is en dat hij buiten was. Maar op dat moment gaat alles zo vlug. Bram heeft niet eens de tijd om na te denken en laat zich in het water glijden. En met één grote greep heeft hij de jonge man bij zijn broek te pakken en trekt hem van onder het ijs vandaan. De man spartelt en proest en hij geeft Bram een grote oplawaai. Rustig aan, kerel. Recht staan, op je benen, zeg ik je. De man kijkt verbaasd naar Bram. Hij is gered. Hij is geholpen door een oude baas. Maar Bram is zo moe. Hij is zo moe. Natuurlijk, zijn leeftijd speelt een rol. En de jonge man zegt tegen de oude baas, we moeten eruit, kom. En samen worstelen ze op de kant. Tot ze samen op de vlonder zitten. Maar dat valt hard tegen. Een nat pak. En dan buiten in die kou. De jonge kerel voelt zijn kuif gewoon stijf worden van de vorst. Ze kunnen hier onmogelijk blijven. Ik zal maar opa zeggen, zegt hij, maar we moeten echt naar binnen. Bram kan bijna niet antwoorden. Hij hijgt er wat een toer. Daar brandt de kachel, zegt hij. Naar binnen, daar brandt de kachel. Ik begrijp het, zegt de jonge kerel. We moeten echt naar binnen. En met veel moeite strompelen ze samen. Als twee dronkaards naar binnen. Ze waggelen gewoon over het pad. De kou heeft hen gewoon bevangen. Als ze binnengekomen zijn, zorgt de jonge man eerst voor de oude man, voor Bram. Ga rustig in je stoel zitten, dan zal ik wat kleren voor je opzoeken. Ja, pak zelf ook maar wat, zegt Bram, want je kunt onmogelijk met een nat pak blijven zitten. En zo gebeurt het. Kwartiertje later zitten ze allebei aangekleed achter een warme kop koffie. Het is voor de jonge man veel te groot, het pak van oude Bram. Maar het geeft niks. Het is warm en droog. En de kachel brandt en ze hebben warme koffie. Wat was dat een avontuur, zegt Bram. We hebben wel geluk gehad, zegt Bram. U hebt zeker geluk gehad, zegt Bram. Want als ik daar niet gestaan had, had het vast niet goed met me afgelopen. De ander zegt, geluk gehad. Geluk gehad, zei u. We zijn wonderlijk gespaard door de Heeren. Bram kijkt de ander aan. Hij zegt, nu moet u me eerst eens vertellen wie u bent, want ik ken u niet. Komt u uit het dorp? Of uit een ander dorp soms? Want ik heb u werkelijk nog nooit gezien. De jonge man glimlacht naar Bram. Hij zegt, ik ben de dominee. De dominee, zegt Bram. Verbaasd schuift hij zijn stoel naar achter. De dominee bij hem in huis? En dan op zo'n manier? Bram kan van zijn verbazing niet spreken. Maar de dominee wel. Hij zegt problemen, ziet u. Ik heb problemen, opa. Noem mij maar Bram, zegt Bram. Want dat zegt iedereen tegen mij, ouwe Bram. Het is goed, zegt de jonge predikant. Hij zegt, Bram, ik heb problemen. Ach, die heb ik ook, zegt Bram. En wel een heleboel. O ja, zegt de jonge predikant. Misschien kan ik u helpen. En dan gaat de jonge predikant praten met Bram. En hoe het komt, Bram weet het zelf niet. Maar hij kan zomaar heel zijn hart uitstorten voor degene die recht tegenover hem zit. En de jonge predikant doet hetzelfde. Hij kan ook zomaar vrij uitspreken over al de zorgen die in zijn hart zijn. En Bram luistert. En de jonge predikant luistert ook. Ik zag zo tegen de kerstdagen op, zegt de predikant. Tot mijn vrouw zei, je moet er eens uitgaan voor die dagen. Eens even wat ontspanning zoeken. Eens even één zijn met de natuur. En daarom ben ik het water opgegaan. Maar als ik geweten had dat ik zo'n nat pak zou krijgen, had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Dan had ik thuis gebleven, want waarlijk, het is geen pretje in zo'n bak terecht te komen. Ik ben blij, zegt Bram, dat u het hebt gedaan. Want nu bent u hier in mijn huis gekomen. En Bram vertelt over alle zorgen die in zijn hart zijn. Dat hij de laatste tijd zoveel denken moet aan de dood. En dan vertelt hij alles van zijn lieve vrouw. Die nu al 15 jaar geleden weg is. En dat hij toen eigenlijk al de Bijbel gesloten heeft. Maar de laatste dagen, zegt Bram, moet ik er steeds in lezen. En iedere keer weer pak ik de Bijbel en lees ik erin. Maar ik heb zoveel vragen. En de predikant probeert het allemaal uit te leggen aan Bram. Hij spreekt met hem over de zender die hem gezonden heeft. Hij spreekt over de komst van Gods Zoon. Zo zitten ze samen wel meer dan een uur met elkaar te spreken. Ik moet nodig naar huis, zegt de predikant, want mijn vrouw zal ongerust worden. Eerst wil ik nog wat lezen, zegt de predikant. En een gebed doen. Bram draait de lamp wat hoger, zodat de predikant lezen kan in het boek van Keetje, in de Bijbel. En de predikant leest. En dan wordt er ook gedankt, oprecht gedankt, voor de redding die ze beiden hebben gekregen.
En de predikant legde de zorgen van oude Bram voor de Heere neer. En ook zijn eigen zorgen. En over Brams wangen biggelen tranen. En Bram is helemaal zo'n huilebalk niet. Maar het komt zomaar naar boven. En hij luistert met eerbied naar de woorden van de jonge man tegenover hem. Het is tijd om te vertrekken. De natte kleren van de jonge man worden in een bundeltje gedaan. En dan gaat hij op weg naar huis, krijgt klompen aan van Bram, want schoenen heeft hij niet bij zich. En zo vertrekt hij naar het dorp. De kleren slobberen hem op het lijf. Het is eigenlijk geen gezicht, maar gelukkig, het is donker. Niemand die het ziet. En onder dat ruime jasje klopt een hart. Een hart dat verlangt naar kerstfeest. Een hart dat verlangt om de preekstoel op te gaan. Bram blijft diep in gedachten achter. En voor die twee mensen wordt het een kerstfeest om nooit te vergeten. Beiden mogen diep beseffen dat de Heere God redder is. De Emmanuel, de Zoon van God. 90, ik neem van vers 7 en 9. Vers 7 en 9 van Psalm 90.
Erma, mag ik je vriendelijk bedanken voor de vertelling die je voor ons gehouden hebt. Het was heel spannend en de aandacht was ook groot, geloof ik. Maar namens de diakonie willen we daar toch nog een klein bedankje voor geven. Dan gaan we nu nog zingen de lofzang van Zacharias, toch vers 1 en 3, want dat is dan makkelijk, het staat hier op het blad. En de lofzang van Simeon, vers 1 en 2.
Kerktelefoonluisteraars, is hiermee het eind van de bejaardenmiddag. Bedankt voor het luisteren en wij gaan ons gereed maken voor de maaltijd.